De schriftlezing in deze middagdienst is genomen uit Markus 8 en daarvan de versen 11 tot 30. Markus 8, vers 11 tot 30, de schriftlezing voor deze middagdienst. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze eredienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon en in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Psalm 65, vers 1 en 2. Wij willen nu eerst belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in verbondenheid met Gods kerk over heel de aarde, aan de hand van de 12 artikelen. En aansluitend zingen uit Psalm 119, vers 19. Bevestig toch aan uw knecht de zegen, waartoe uw woord hem blijde hopen gaf. Hij is oprecht tot uw vrees genegen. Psalm 119, vers 19, na de geloofsbelijdenis. U spreekt mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere komt vanmiddag tot ons uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 8, en daarvan de versen 11 tot 30. Ik noem u als schriftlezing dus Marcus 8, vers 11 tot 30. Marcus 8, vers 11. En de fariseeën gingen uit en begonnen met Jezus te twisten, begerende van hem een teken van de hemel, hem verzoekende. En hij, zwaarlijk zuchtende in zijn geest, zeide: wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer hij weg naar de andere zijde. En zijn discipelen hadden vergeten brood mee te nemen, en hadden niet dan één brood met zich in het schip. En hij gebood hun, zeggende: zie toe, wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en van de zuurdeesem van Herodes. En ze overlegden onder elkander, zeggende: het is omdat wij geen broden hebben. En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen: wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende ziet gij niet, en oren hebbende hoort gij niet. En gedenkt gij niet, toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? En ze zeiden hem: 12. En toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En ze zeiden: 7. En hij zeide tot hen: hoe verstaat gij niet? En hij kwam te Bethsaida, En zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand van de blinde genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek en spuwde in zijn ogen en legde de handen op hem en vraagde hem of hij iets zag. En hij opziende zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis, zeggende, ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. En Jezus ging uit naar zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vraagde hij zijn discipelen, zeggende tot hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper en anderen Elias en anderen een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zeide tot hem, gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. En in de voorbeden wil ik noemen Hans Hafkamp van het Schrijverspark. Zijn moeder is onlangs overleden en hij moet dat verwerken en is daartoe opgenomen in Zon en Schild. En ik wil ook nog noemen Els van de Heuvel, nog geen lid bij ons aan de kerk, maar wel bezig om lid te worden met haar aanstaande man. Zij ligt in het ziekenhuis in Utrecht voor operatie. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen ook vanmiddag tot u naderen. Dankbaar dat het zondag is en dat wij deze rustdag, deze dag naar uw naam genoemd en tot uw dienst gewijd, mogen stileren door de kerkgang. Dat we afstand mogen nemen van de beslommeringen van elke dag en stil mogen zijn voor u, stil mogen zijn voor uw aangezicht, om u te ontmoeten, thuis en ook in de kerk vooral, en ook elkaar. Wat een wonder is dat, Heere, dat u ook de rustdag hebt laten overblijven uit het verloren paradijs, en dat zelfs door de opstanding van de Heere Jezus Christus die rustdag zo'n bijzonder karakter heeft gekregen van de levende borg die dode zondaren levend maakt. En zo predikt de opstanding van Christus de levende God. En zo mogen we het ook zien in het leven van al Gods kinderen, die het mogen getuigen dat de Heere leeft en het leven geeft. En we zijn daar vanmiddag ook op aangewezen, nu we uw woord gelezen hebben en dat woord ook willen uitdragen en uitleggen. Heere, paar daaraan de werking van uw Heilige Geest, dat het ook het woord van u zal zijn en dat het ook zal doen wat u behaagt. Wij kunnen geen mensen bekeren, wij hoeven dat ook niet. Dat doet u, daar staat u garant voor, dat zegt u toe. En we bidden eerbiedig van u, of u dat ook vanmiddag wil verwerkelijken. En we bidden ook voor de uitzending via de radio op dit moment, vanuit de oude Prielkerk nog. Wil die dienst die door zoveel mensen gehoord wordt ook zegenen, Heren, zodat het gepredikte woord verstaan mag worden. Als mensen misschien niet meer naar de kerk kunnen gaan, maar toch zo uw woord kunnen horen. Of helemaal vervreemd zijn van u en van uw dienst. En toch zo in contact komen met de boodschap van zonde en genade. Wil dat woord ook heiligen aan hun hart, nog bekering geven, Heren, of verdieping bij hen die u mogen kennen. En als er mensen zijn die afgedwaald zijn, wil ze nog terughalen. Ook met dit bijzondere middel van de bediening van uw woord via de radio. We bidden ook voor de eredienst vanavond op het boveneind. Wil ook ons zegenen dan, Heren, en de mensen die daar naar de kerk gaan. En ons daar ook een gezegend samen zijn geven als onder uw zegenende handen. Wij bidden voor alle die het moeilijk hebben. Mensen die aan huis en bed misschien gebonden zijn, maar door de kerkradio toch mogen genieten op zondag van de bediening van uw woord. Wil laten merken door de prediking, Heren, dat u van ze af weet. En dat u wil schragen en dragen. En dat we in de oefening van het geloof ons mogen laten zakken op uw belofte. En als we dat doen, als we dat mogen beoefenen, dat we dan ook een dragende grond vinden in u de Heere, als een God van ontferming en barmhartigheid, hoe zwaar wij onszelf ook voelen door de zonde of door alle dingen die tussen u en ons instaan. Wij bidden voor Hans Hafkamp, die onlangs zijn moeder in Hilversum heeft verloren door de dood. En dat moet hij verwerken. Dat kan hij niet alleen en hij is daartoe opgenomen op Zonneschild. En wij bidden hem uw genade toe, Heere, van de naam van de instelling waar hij verzorgd wordt, dat u de Heere hem een zon en een schild zult zijn. Een schild, de pijlen van de duivel die ook bezig is om die op hem af te schieten, op te vangen. En een zon om hem te verwarmen, te verlichten, te leiden. En ook zin in het leven te geven en troost door uw lieve geest. Gedenk hem en allen met wie hij verbonden is, ook na het sterven van zijn moeder. We willen ook bidden voor Els van de Heuvel, nog geen lid bij ons, maar bezig om over te komen. Nu zij geopereerd is in Utrecht en daar in het ziekenhuis ligt. Wil haar gedenken, Heere, haar gezondheid zegenen. En ook Peter van den Berg, haar aanstaande man, ook alles geven in deze situatie wat nodig is. En geef genade in hun hart en leven, dat ze ook samen verlangen achter u de Heere aan te komen. Gedenk ook hen die we niet bij name noemen. Wil u ontfermen over alle die het nodig hebben. En wie is dat niet? Over kinderen, over jongeren, over ouderen. Zegen uw knecht, wees met de organist en de koster. Gedenk alle die noodzakelijk werk moeten doen op deze dag. En als dat ook als christen mag zijn, dat we dan juist ook iets van het wonder van het evangelie zo tussen de bedrijven door mochten doorgeven aan cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We dragen alle die op vakantie zijn uit ons midden hartelijk aan u op. Laat ze mogen genieten van een geschonken rust en ook van de werken van uw handen in de natuur en ook van de woorden van uw mond als ze ook in het buitenland naar de kerk zullen gaan of een preek zullen lezen. Breng ze ook weer veilig in ons midden terug, ouderen en jongeren, opdat we dan ook weer allen bijeen vergaderd zijn om het nieuwe seizoen, als u dat geeft, in te gaan. Ondersteun uw knecht, Heere, wil ons nabij zijn, persoonlijk en ambtelijk, dat bidden we in de vergeving van onze zonden en pleitend op de blijvende voorbeden van die altijd intredende voorspraak bij de Vader. Hoor ons uit genade in danken en bidden om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 139, de versen 3, 4, 5 en 6. Gij hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. Ik word bepaald door uw hand. Hoe zou ik met mijn zwak verstand naar uw wondere kennis streven? Ze is mij te groot, te hoog verheven. Psalm 139, vers 3, 4, 5 en 6. Wij zingen aansluitend aan de prediking uit Psalm 27, vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3, na het amen van de prediking. Ik onderbreek de Dordtse leerregelserie even in verband met vakantietijd, gemeente, en daarom vrije stof vanmiddag uit Markus 8. En de tekst is de versen 22 tot 26 die we samen nog eens willen lezen. Markus 8, vers 22 tot 26 is de tekst voor de prediking. En Jezus kwam te Bethsaida en zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand van de blinde genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek en spuwde in zijn ogen. En legde de handen op hem en vroeg hem of hij iets zag. Hij nu opziende zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Daarna legde Jezus de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis, zeggende, ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek. Geliefde gemeente, u volgt de Heere Jezus. Maar waarom volgt u hem? Wat is nou het diepste motief om achter de Heere aan te komen? Om een leerling te worden van de leermeester? Dat is een vraag die je jezelf ook af en toe moet stellen, omdat het antwoord daarop openbaart hoe het in je hart is. In de tijd van de Heer Jezus, zijn omwandeling op aarde, waren er heel wat mensen die volgden hem, grote scharen. Maar die volgden hem alleen omdat ze er zelf eer mee konden inleggen. Want zeg nu zelf, jongens en meisjes, een Heere Jezus die brood breekt en hij blijft maar breken en hij blijft maar breken en hij geeft meer dan 5000 mensen te eten zodat ze de weg naar huis kunnen gaan. Nou, zo'n heiland, zo iemand, daar wil je wel bij horen, want daar kun je eer mee inleggen. Maar als dan de schaduw van het kruis valt over het leven van de Heere Jezus, dan blijft er van die grote scharen niet veel over. Dan hoor je de mensen zeggen, nou nee, ik heb het toch vergist in Jezus, want wat hij zegt, dat is een harde wet. Nou, dat is een teken dat ze hem alleen hebben gevolgd voor de maag, de vulling van de maag met brood. En dat ze hun hart gesloten bleef voor de Heere Jezus. Waarom volgt u hem? Waarom volg jij hem? Waarom volg ik hem? Gemeente, ik hoop dat we mogen zeggen dat we met ons hart hebben gezien dat hij de zaligmaker van zondaren is. En dat hij de heiland ter wereld is. Zo breed is het. Het kan voor de grootste van de zondaren. Dat hij de weg is van God naar ons en van ons naar de Heere terug. Daar ligt de kern. Dat is het bijzondere. En dan hoort daar natuurlijk de maag en de gezondheid en al die dingen van het dagelijkse leven bij. Als gaven uit zijn hand. Waarom dient u de Heer? Is hij de schoonste onder de mensen kinderen voor u? Omdat de genade op zijn lippen is uitgestort. Doordat hij eeuwig door van God gezegend wordt, dan is hij u dierbaar, gemeente, dan is hij u ook noodzakelijk. En dan mag u hem ook kennen als een gewillige borg die met u verder wil gaan, wat er ook komt in de praktijk van het leven. Ik hoop dat we zo mogen luisteren naar de tekst van vanavond uit Markus 8 genomen, waar ik boven schrijf een bijzondere genezing. Drie gedachten. Ten eerste het bijzondere van de plaats. Het vindt plaats in Bethsaida. Ten tweede het bijzondere van de manier. Hij spuugde in zijn ogen en legde de blinde twee keer de handen op. En ten derde, het bijzondere van de opdracht, zeg het tegen niemand. Ik herhaal, een bijzondere genezing. Ten eerste het bijzondere van de plaats. Ten tweede het bijzondere van de manier, de methode. En ten derde het bijzondere van de opdracht. Bethsaida, huis van de netten, een vissersplaatsje. Daar woonden Petrus, Andreas en Filippus. En hier vindt die bijzondere genezing plaats. Maar Bethsaida was eerder al een decor van de broodvermenigvuldiging. De Heere Jezus die herinnert eraan. Daarom heb ik ook uit Markus 8 iets meer gelezen dan alleen de tekst. En dat hebben die mensen natuurlijk allemaal goed begrepen, die broodvermenigvuldiging. En als Jezus dan weer in Bethsaida terugkomt, dan brengen ze tot hem een blinde, iemand die niet ziet. Dat kwam in die tijd heel veel voor. Dat is natuurlijk een geweldige handicap als u zelf slechtziend of misschien blind bent. Want, en zeker in die tijd, tegenwoordig zijn er natuurlijk veel hulpmiddelen, maar in die tijd dan kon je eigenlijk niet zelfstandig leven. En nu vatten ze die blinde man, die inwoners van Bethsaida, en ze brengen hem tot Jezus met het verzoek of Jezus hem wil aanraken. Let erop dat woord aanraken. Daar staat in het Grieks een woord dat Jezus zijn hand echt legt op die man. Misschien zelfs ook dat hij hem bestrijkt, namelijk tot herstel. Want ja, die handen van de Heere Jezus, jongens en meisjes, ik zei het in de inleiding al, en nou, die konden wat, hè. 2 visjes en 5 broodjes en ze braken maar en ze braken maar en ze bleven breken en ze deelden maar uit, mild en overvloedig, totdat iedereen genoeg gegeten had. En bleef er zelfs nog over. 12 korven, 7 korven, vraagt Jezus aan zijn discipelen. Nou, die dorpelingen, die willen dat nog wel weer eens zien. Zo'n wonder. Daarvoor willen ze Jezus wel voor volgen. Het moet de show van Bethsaida worden. Dan heb je tenminste in zo'n vissersdorp waar het allemaal gaat zoals het elke dag gaat, ook eens iets heel bijzonders. En die blinde man, die dient tot een leidend voorwerp. En Jezus, laat ik het maar zo zeggen, kinderen, Jezus moet een beetje voor goochelaar spelen. Een goochelaar, hè? Hij moet een beetje wonderdoener zijn. Jezus moet een handige kunstgreep laten zien. En dan hebben ze tenminste de trend van elke dag doorbroken door een geweldige show van Bethsaida. En dan staat er zo heel mooi wat Jezus doet. Vers 23. En de hand van de blinde genomen hebbende, leidde Jezus hem uit, buiten het dorp. Mooi, hè? Want de Heere Jezus, dat is geen showman, om het nou maar op zijn Engels te zeggen. En de Heere Jezus, dat is geen goochelaar, nee. En de Heere Jezus, dat is niet iemand voor de sensatiezucht. Hè. Als we zo'n zaligmaker hadden, ach mensen, dan wilde iedereen wel met hem de toekomst in. Dus hij wijst dat door die man apart te nemen van de dorpelingen af. En de mooie trek in de tekst is ook dat je nou nooit tevergeefs een beroep op de heiland der schriften doet. Of dat nou met je blinde ogen is of met je blinde hart. Of dat nou met je zonden zijn, je boezemzonden. Of dat nou met je nare trek in je karakter is. Of noemt u maar op wat er in uw leven is. Je doet nooit tevergeefs een beroep. Al zou dat beroep ingegeven zijn door verkeerde motieven om er zelf beter van te worden. Hij neemt de tijd voor de blinden. Maar dan niet op de manier zoals de dorpelingen het gedacht hadden. Een soort show van Hans Kazan. Maar op die hemelse, christelijke, genadevolle manier. En het werk van deze zaligmaker, die zoekt geen publiciteit. Die komt niet met vliegend vaandel en slaande trom. Ja, daar kun je tegenwoordig eer in leggen. Maar die komt in het zuchten van Gods lieve geest. En dat gaat dieper, mensen. Dat komt bij God vandaan. En dat raakt je eigen leven aan. En dat gaat ook weer naar God uit. Jezus neemt die blinde apart. Er staat uitdrukkelijk bij, dat hij dus in zekere zin wel op het verzoek ingaat van die dorpelingen, dat hij hem aan zou raken. Hè? En dan staat er hetzelfde woord, hij raakt de hand van de blinde ook aan, maar er gebeurt niks. Dus die mensen hadden gedacht, als Jezus me maar aanraakt, nou dan gebeurt er een wonder, die goochelaar. En Jezus raakt hem aan, er gebeurt niks, en leidt hem uit. Niet als genezene, maar als blinde man. Als een blinde neemt hij hem apart. Niet iedereen hoeft daar bovenop te staan met nieuwsgierige ogen. En als je dat dan ziet gaan, stel het je voor, jongens en meisjes, een blinde man. Hè? Ik doe mijn ogen dicht. Blinde man. En dan Jezus die vat hem bij zijn hand en die leidt hem uit. Dus dan is die blinde man echt een blinde man. Maar als je naar die blinde man kijkt, maar als je nou naar de Heere Jezus kijkt, dan is de Heere Jezus nou echt een leidsman der blinden. Prachtig, hè? Dat hij zich ontfermt over iemand. De hele wereld leeft aan een blinde man voorbij. Daar kun je toch geen eer meer inleggen? Maar Jezus, die buigt zich over naar die blinde man en die neemt hem bij de hand en die leidt hem uit buiten het dorp, buiten het gezichtsveld van al die nieuwsgierige blikken. Dat is nou de heiland op weg naar het kruis ten voeten uit. Gekomen om blinden te leiden. Blinden in de ogen, maar Jesaja zegt ook blinden van hart. En Jezus moet op de boot zelfs tegen zijn discipelen zeggen, jullie hebben ogen, hè? Maar zie je nou niet wat er aan de hand is? Je kunt dus in de kerk zitten, mensen, en toch niet zien wat er aan de hand is. En dan stoot hij ze niet weg. De discipelen zijn erbij geweest bij dit wonder. En Petrus heeft het later aan Marcus verteld en die heeft het opgeschreven. Zo is het in de schrift terechtgekomen. Hoe blijkt hier zijn herdershart? Hij is het oog der blinden, hij die alles ziet, hij die de leiding neemt, ook als het donker is. Dat uitleiden van de Heere, dat is wonderlijk, de genade, heel concreet. Abraham uit Ur der Chaldeeën, Lot uit Sodom, Israël uit Egypte, deze blinden buiten Bethsaida. Mag u daar ook in het rijtje staan? Dat hij zich naar u overgebogen heeft. En dat hij u te sterk geworden is. En dat hij zijn hand op u gelegd heeft. U, die zo blind was als een mol, geestelijk gesproken. En die zich mocht verliezen aan die God. Die daar nou zijn werk, zijn métier van maakt. Om blinden uit te leiden tot het wonderbare licht. Gemeente, wat komt het dan op volgen aan? Calvijn zegt bij deze tekst, geloven, dat is nou ogen dicht en oren open. Het werkt de Heere in je hart. En dan met de Heere mee. Uit de drukte van de beslommeringen van elke dag. Uit de drukte van je denken, van je verstand. Uit de drukte van alle dingen die je ziel kunnen bezetten. De stilte in, met de Heere mee. Apart genomen. Apart gezet. En als de Heere dat doet, gemeente, dan doet hij dat om zijn genade te openbaren. Om te leren geloven. Om te leren wie God is. Om te leren wie hij zelf is. En hoe je moet geloven en kunt geloven en mag geloven. En waarom genade genade is. En dat hij die genade ook toepast aan het hart. Zoals u het net nodig hebt. Hier mag gezongen worden wat we aan het begin van de dienst hebben gedaan. Welzalig die gij hebt verkoren. Die ge uit al het aards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Apart genomen, dat is het bijzondere van de plaats. En dan kun je op een eenzame plek, Zelfs ook op een eenzame plek midden in een drukke stad. Apart genomen worden door de Here en alleen zijn met hem. Dat is het bijzondere van de plaats. En dan het tweede, gemeente. Een bijzondere genezing, het bijzondere van de methode. Dan als de Heer hem apart genomen heeft en de discipelen staan op afstand te kijken, neem ik aan, dan spuugt de Heer in zijn ogen. En hij spuwde in zijn ogen en legde de handen op hem en vroeg hem of hij iets zag. Ja, dat is opmerkelijk. En de Heer had natuurlijk best wel met één machtswoord dat licht in de ogen van die blinden terug kunnen geven. Maar dat doet hij niet. Hij spuugde in zijn ogen, dat is als een soort medicijn. Dus de Heere die laat heel duidelijk zien dat hij geen goochelaar is. Vergunt u me dat woord nog een keer. Maar dat hij ook als de zoon van de Vader, die werkt als de Vader, moet zuchten tot de Vader om te doen wat de Vader wil dat hij zal doen. Hij spuugt hem in de ogen en legt de handen erop. Prachtig. Juist ook in het evangelie naar Marcus. Want jongens en meisjes, een opgave voor jullie. Nou moeten jullie straks thuis hoofdstuk 1 van Marcus lezen. En dan moeten jullie eens tellen hoe vaak het woordje terstond in Marcus 1 staat. Als je de Statenvertaling neemt, is het iets minder dan wanneer je de nieuwe vertaling zou nemen. Maar dat is de opgave die je op deze zondag mag maken. Het is vakantie, dus je moet ook wat te doen hebben. We spreken af dat jullie vanavond Marcus 1 lezen en tellen hoeveel keer er staat terstond. En dan wil ik graag volgende week na de morgendienst de kinderen eventjes in de hal hebben om te horen hoe vaak het er staat. Afgesproken? Terstond. Marcus is het evangelie van de vaart. Behalve hier. Het is net alsof de Heere Jezus, ja, hij spuugt en legt de handen erop. Niet terstond, dus het gaat heel langzaam aan. Ja, gemeente, dat is nou opvoedkunde van de hemel. Want zo gaat de Heere nou alle aandacht opeisen voor zijn behandelwijze. Kun je nagaan, die man kan niks zien, maar blinden kunnen juist heel goed aanvoelen wat er gebeurt. Hè. Dus die blinde moet van binnenuit nou een en al gerichtheid zijn op die man die voor hem staat, die heiland en die hem behandelt, die hem een bijzondere genezing gaat geven. Opvoedkunde van de hemel. Want die dorpelingen die dachten, nou hij moet beter worden en dan komt het op de voorpagina van de krant. Maar de Heere Jezus, gaat de Heere Jezus niet om de weldaad. Maar het gaat de Heere Jezus om de weldoener. Dat is die zelf. Want niet alle blinden zijn ziende geworden. Je kunt met heldere ogen onbekeerd zijn. Zoals de Heere Jezus aan zijn discipelen op die boot overvarend naar de andere kant duidelijk maakt. Ogen hebt u, maar u ziet niet. Ziende bent u blind, zoals hij Jesaja aanhaalt. Jezus die vraagt niet om aandacht voor het wonder, maar om aandacht voor hemzelf. Want als Jezus zijn handen dan van zijn ogen wegtrekt, dan vraagt hij aan de blinde man, ziet ge al iets? Hij vroeg hem of hij iets zag. Dan gaat de Heere die blinde dus betrekken bij zijn werk. Zo gaat de Heere met zijn volk in gesprek. Wat weet je er nou van? Zie je al iets? En dan ziet hij natuurlijk niet alles scherp en klaar nog. Hè? Maar hij heeft wel het licht in zijn ogen gekregen. Dat is natuurlijk een groot wonder. Hij heeft het licht in zijn ogen gekregen. Hij is van blindziende geworden. Dat is een wonder. En dan geeft hij een prachtig antwoord. En hij opziende zijde, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Hij kan het nog niet goed klaar en helder zien, hij denkt dat het bewegende bomen zijn. Maar het licht is in zijn ogen. Wat een overgang. Wat een heiland. Wat een Heere. God is niet een God van duisternis, maar een God van licht. God is niet een God van doden, maar van levenden. Daarom hebben we gezongen uit die prachtige psalm 139. Hij maakt van blind zien. En dat geldt natuurlijk voor het licht in je ogen, waar we dankbaar en zuinig op moeten zijn. Die hebben van de Heere dat licht in onze ogen. Maar hij maakt ook van blind in ons hart, ziende op hem. Hij maakt van dood levend. En dan valt dat licht van de Heere zelf door Christus en de Heilige Geest in je leven. En dan ga je God zien, dan ga je je zonde zien. Maar dan zie je je zonde en dan beleef je je zonde ook onder de heilige ogen van deze Heere. En dat is ook verzoenend en verlossend en vertroostend en bevrijdend. Ja, maar wat kan als de Heere je levend gemaakt heeft? Als de Heere je nabij geweest is, wat kunnen er dan ook in het volgen van hem vragen opkomen? Als je inderdaad ook dat kruis van de Heere gaat ontdekken. Als je inderdaad ook de schaduw ervan over je leven ziet gaan vallen. Want je kunt natuurlijk meer eer inleggen met iemand die het brood breekt. Of die je als een grote oogarts bij God vandaan je het licht in de ogen geeft. Maar met een borg die zich gaat buigen onder het recht van God. En als de Heere dan met u, met jou een weg gaat waarvan je denkt, ik begrijp er niks meer van. Waarom gaat het zus? Waarom moet het zo? Ik kan door het bos de bomen niet meer zien. Dat kun je in het geloofsleven wel eens hebben, al heb je het aanvankelijke licht gekregen. Ik zie door de bomen het bos niet meer. En dan kun je je bril oppoetsen bij wijze van spreken om in het beeld te blijven. Maar dan kun je nog niet verstaan. En God is natuurlijk ook vrij om een weg met zijn volk te gaan die wij nooit kunnen doorgronden. Daar is Hij God voor. Wat is het dan nodig, die tweede daad van de Heere, dat Hij opnieuw zijn handen op ons legt. En dat Hij zijn geest schenkt, die het donker op doet klaren, zoals een vuur de nacht verlicht. Zodat we werkelijk scherp Jezus gaan zien. En jongens en meisjes, als dat wonder dan aan deze man voltrokken wordt, hè, stel je nou voor, misschien doen jullie dat wel eens. En dan ga je vaak achter iemand staan en dan doe je de handen voor zijn ogen en dan zeg je, wie ben ik, hè? Maar de Heere Jezus stond voor die man en legde zijn handen ook voor de tweede keer op zijn ogen. Bidden tot zijn vader. En toen kwam de scherpte van het beeld in de ogen terug. En toen hij zijn handen dan wegtrok, wie zag die blinde man toen voor het eerst? He, als jullie dat spelletje doen van wie ben ik? Nou, dan kun je soms aan de stem horen. He. En als je dan de handen voor de ogen van je vriend of vriendinnetje afhaalt, dan kijken ze naar je, oh ja, ik had al gedacht dat jij het was. Nou, als de Heere dan die tweede daad weer zijn handen op hem legt en dan de handen ervan aftrekt, wie ziet die blinde dan voor het eerst? Helder en klaar, dan kijkt hij zo in het gezicht van de Heere Jezus. Mooie trek is dat, hè. Eerste mens die blinde in Bethsaida zag, die ziende blinde, Jezus. En dat moeten de discipelen ook leren. Hè? En eigenlijk leren de discipelen die een lesje kregen in die boot van de Heer Jezus, dat pas na Pinksteren. Als de geest uitgestort wordt in hun hart, dan zien ze het eigenlijk pas scherp en klaar. Met ogen van hun ziel. Jezus en dien gekruisigd, wat meer is die ook is opgestaan. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. En daar geven ze er ook een geweldig getuigenis van. Dus die methode die de Heere hier gebruikt. Als van een dokter. Die ook uit zichzelf geen mens kan genezen. In afhankelijkheid van zijn vader werkt hij het uit. En dan geeft God het volle licht. En hij werd hersteld en zag hen alle ver en klaar. En dan staat er eigenlijk voor dat woordje hersteld in het oorspronkelijke. Dat hij dan echt een mens is zoals God het had bedoeld. Nou, dan zijn natuurlijk ook best een hele hoop ongelovige mensen die een goede gezondheid genieten. En daar mogen ze dankbaar voor zijn. Maar als ze niet in God geloven, hun schepper die ook hun zaligmaker wil zijn, dan zijn ze eigenlijk niet een mens zoals God het bedoeld had. Maar dat is hier wel het geval. Daarom kan ik het ook overbrengen op het geestelijke kant van de zaak. Want als je een echt mens bent, dan is het eerste wat je ziet het gezicht van de Heer Jezus Christus. En dat betekent een stuk gemeenschap met hem en in hem, met God de schepper en zaligmaker. Dan ben je een mens van God die God lief heeft boven alles en de naaste als zichzelf. Ik stel de vraag die de Heer Jezus stelt ook aan u en aan jou en aan mezelf. Ziet ge al iets? Wat zie je er nou van? Als de mensen dat nou aan ons vragen, gemeente. We kunnen met ons blote ogen natuurlijk heel wat zien. En nou ja, als je iets bijzonders hebt gezien, dan krijg je ook een mooi verhaal. Hier moet je nou toch eens horen wat ik gezien heb. Maar nou geestelijk, gemeente. Wat weet u er nou van? Zo gaat de Heer met zijn volk in gesprek. Van zijn genade. Van zijn offer. Van zijn bereidwilligheid om zondaren te zaligen. Van zijn leiding in het leven van zijn volk. Als je als koningskind met de Heere mag leven. Als je dan een scherp gezicht op de Heere hebt. Dan kun je er ook wat van vertellen. De geest geeft helderheid. En de geest geeft vrijmoedigheid. En de geest wijst de weg naar de volle waarheid. En leidt je daarin. En als je daarin meegenomen wordt. Dan kun je er ook uit spreken. Dan kun je er ook iets van vertellen. Mogen we daar iets van verstaan? Wat zou het groot zijn, gemeente? Tot eer van de Heer. Maar ook tot zaligheid van jezelf. Als je daar iets van mag verstaan. Wat weet je ervan? De Heer gaat met zijn volk in gesprek. En als de Heer je dan apart neemt. En je weet ook nog een hele hoop dingen niet. Dat bleek dus uit de discipelen. Dan ben je ook op de goede plek. Want dan wil de Heer je juist ook verder leiden. In de kennis van zijn weg. En in de eigenschappen van deze Heer. En dan volg je de Heer niet om wat hij geeft. En hij geeft heel veel waar je dankbaar voor mag zijn. Maar dan volg je de Heer om wie hij is. En dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Want hij is de van God gegeven zaligmaker. Die zijn volk lief heeft tot in het eind. Een bijzondere genezing. Deze blinde man, apart genomen door de Heer. Kind van God geworden door de behandeling van de Heer. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. Er staan drie woorden voor kijken in. En als je die achter elkaar zet, dan zie je dat er steeds een verdieping in zit. En zo moet het en zal het nu ook zijn in het leven der genade. Afstervend aan onszelf. Dat we meer gaan zien in die Heer Jezus Christus. In dat dierbare bloed. Meer van hem gaan ontvangen. Meer met hem gaan wandelen op zondag en door de week. Meer van hem kunnen spreken. Oh, daar raken we nooit uitgeleerd. Want er is zoveel te kennen. Maar hij is ook altijd de leermeester. Nooit met vakantie. Een bijzondere genezing. Dat is in de derde plaats dan ook het bijzondere van de opdracht. Er staat er zo heel bijzonder in het laatste vers van de tekstgemeente. En Jezus zond hem naar zijn huis, zeggende: ga niet het dorp in. Ja, dat is ernstig. Dat is ernstig. Dat betekent, er is een grens aan de genadetijd. Bethsaida, ik zei het al, woonplaats van Petrus, Andreas, Filippus. Maar in de dag van de genadige bezoeking wilde Bethsaida niet erkennen, niet belijden wat tot haar vrede diende. Ja, ze wilde wel natuurlijk een show hebben van die broodbreking, die broodvermenigvuldiging. Maar voor Jezus bukken? Nooit. En nu zegt de Heer Jezus tegen die ziende blinden: nou mag je het dorp niet ingaan. En dan mag je het aan niemand vertellen wat er gebeurd is. Nou, mag je dan niet evangeliseren? Zo moet u het niet toepassen. Hier ligt een grens. een genadegrens. Er komt een tijd, als je zoveel preken hebt gehoord en nog altijd onbekeerd bent, slordig leeft, meer van de wereld houdt dan van de Here. Daar moet je voor oppassen, mensen, want er is een grens aan Gods geduld. Oh nee, het genadegeduld van de Here is enorm groot, maar er is een grens. En hier zegt de Here Jezus, de grens voor Bethsaida is bereikt. Ik citeer wat er staat bij Jesaja. Bij Jesaja staat: als doven gaan horen de woorden van de Here en blinden gaan zien de daden van onze God, dan is de Messias gekomen. En zo was Jezus in Bethsaida bekend geworden, maar ze bukte niet. Nee, ze wilde wel een show, maar ze wilde geen zalig maken voor hun hart. En dan zegt de Heer, nou ben jij een sprekende getuige, blinde ziende, ziende blinde. Maar je mag geen evangelist zijn in Bethsaida, want de genadetijd is bereikt. Dat is wat, dat is wat. Laat dat ons niet gebeuren, gemeente, we leven onder andere omstandigheden, in een andere tijd, maar laat dat ons niet gebeuren. Want dan zullen we terecht het oordeel van de Here moeten billijken als hij zegt: ge hebt niet gewild dat ik koning over uw leven zou zijn. Er is een grens aan de genade openbaring van de Here. Hij stuurt hem naar zijn huis. Wat zal dat bijzonder geweest zijn? Daar in dat huisje van deze ziende blinde, dat hij de Heer Jezus ontmoet heeft, dat hij onder zijn ogen mag leven, dat hij de bediening van de genade heeft ontvangen, dat hij niet eindigt in het wonder, maar dat hij eindigt in de wonderdoende God. Wij horen niks meer van deze ziende blinde, maar we horen nog wel dat er uit Bethsaida toch ook meer kinderen van God waren. Ik noemde die drie namen al: Petrus, Andreas en Filippus. En er zullen er nog meer geweest zijn. En als Jezus dan een groot huisbezoek afneemt na onze tekst: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan komen er verschillende antwoorden. Maar dan mag Petrus uit Bethsaida, het dorp van de netten, zeggen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk, dat is nou een blinde die ziet. En die mag alles zien in de Here. En zien in de Here, dat is ook ontvangen uit de Here. Dat is meedelen met de genade van het koninkrijk van de Here. O mensen, dan kan God en Christus door de Heilige Geest wel eens een weg met je gaan van een genezing in etappes. Of ik moet er in de toespitsing bij zeggen, dat uw kwaal helemaal niet genezen wordt. Dat u het licht in uw ogen niet herkrijgt. Ja, maar als je dat wel zou krijgen en je zou ermee verloren gaan, dat kan. Het gaat niet om een perfect lichaam, wat uw kwaal ook is. De Heere heeft niet alle zieken genezen. Maar hij wil uw hart innemen. Hij wil u ziende maken op de Here. En daartoe die genezing in etappes. Hè? Dat is geen weifeling bij de Here. Geen met het handen in het haar staan. Maar dat is hemelse therapie. Om u helemaal op hem aangewezen te zijn. Dat is ook geen gebrek van hoe moet het nou? Nee, deze levende Here, want dit is geschreven na de opstanding. Hij beschikt over de schatkamer van geneesmiddelen. En hij beschikt over de apotheek van genade. En hij bedient dan juist zijn grootheid erin. Om het niet toe te werpen als in één woord, hoewel de Here dat kon. Maar als een zielenherder, u aan hem te verbinden en u als een kind van God aan zijn hart te drukken en de genadegaven als de meester te bedienen in deze genezing in etappes. Wat denkt u nou van de Heer Jezus? Op hoeveel schat ge uw heelmeester? Dat is het kernpunt, gemeente. Het antwoord daarop. Ziet ge al iets? Ziet u nog niks? Ziet u niks in Jezus? Dat is arm. Dat is arm. Want dan erken je hem van wie zoveel wonderen geschreven staan in het woord als de Messias, niet als zaligmaker. Mensen, dan kun je in de kerk zitten, maar dan ben je verloren en dan ga je verloren als God geen ander leven geeft. Maar wat zit u nou in uw zaligmaker? Wat weet u nou van de vergeving? Hoe ver bent u in het leven van de genade? Hoe leeft u nou verwonderd, dankbaar in de vrede door het bloed van het kruis? Hoe staat het met de heiliging in uw leven? Hoe met uw vaste hoop op Gods genade, ook als u het dus kwijt bent in de beleving, toch rustend in zijn belofte wordt? Hoe staat het? Ziet ge al iets? Wat is het dan belangrijk, gemeente, dat die eerste blik niet maar is dat hij weer kan zien of dat hij zijn eigen ogen voor de spiegel gaat bekijken, maar dat hij de Heere Jezus in de ogen mag zien, bij wijze van spreken. En die eerste blik van Jezus op hem, ik denk dat die ziende blinde dat nooit is vergeten. En dat dat huisje daar in Bethsaida ook een huisje van gebed en van dankzegging is geweest. En als u niet genezen wordt, of als het de doorn in uw vlees blijft, als het kruis op uw rug blijft, en wie heeft dat niet? Paulus zelfs. Dan is de Heere toch de Heere. Want hij zegt: mijn genade is u genoeg. Er staat in het Grieks toereikend, daar kun je het mee doen. En dan vind ik altijd zo mooi van die tekst: mijn genade, zegt God. Dus wat uit hem is, dat legt de geest in dat kind van God dat op de Heere mag zien. En dan is het genoeg. Dat is de vrede door het bloed van het kruis. En daarin openbaart zich deze levende Christus als heiland der armen. Ook als het wel eens anders gaat dan wij verwachten. Ook als die handen die hij hier zegenend oplegt wel eens kunnen slaan of wegnemen wat dierbaar is. Ook als de Heere onbekende en niet begrepen wegen met u gaat. Hij is de heiland. Die rijst zo heerlijk op uit de schriften. Dat je zegt: Heere, u te kennen, dat is het eeuwige leven. Zalig, gemeente. Als we daarin geoefend zijn, dan bidden we hem aan in zijn persoon en in zijn werk en in zijn openbaring. Dan staat ons vertrouwen, hoe geschokt ook en misschien geschonden, op de Meester die zelf het levende brood is. Dan schikken we ons gelovig onder zijn deskundigheid. Al staat de therapie van hem ons ook niet altijd aan, dan hebben we niets in onszelf. Maar we hebben toch vertrouwen in hem, alles in hem. Hij die alle dingen nieuw maakt. Maar dat is pas op de jongste dag en daarna. Dan zal niemand meer zeggen: ik ben ziek of ik ben blind of ik ben doof, of vult u maar in. Hij maakt alle dingen nieuw. En in die tussentijd, gemeente, één remedie: zie gelovig op hem en volg gehoorzaam zijn stem. Amen. Laat ons danken en bidden. Heren, we mogen u erkennen dat u uitleidt uit de drukte, uit de nieuwsgierigheid, uit priemende ogen en brengt in de eenzaamheid, in de gemeenschap met u. Mij bergen in het verborgene van uw tent. En daar is veel te zien en daar is veel te genieten, daar is veel te ontvangen, daar is veel verwondering en daar is veel te danken. De psalmist zingt het van de tempel. Maar nu staande in het Nieuwe Testament mag het ook verstaan worden met het oog op de Heer Jezus. Wat een wonder, Heere, levende heiland, dat Gij dat doet met uw volk. Leidt ze uit en u brengt ze in de gemeenschap met u. En u gaat met ze in gesprek. U neemt ze af wat ze moeten missen. En u onthoudt ze niet wat ze niet missen kunnen. Wil zomaar verder gaan, Heren, met uw volk en kinderen. Zodat er ook een opwassen zal zijn in de kennis van u. En ook een opening in de vrijmoedigheid, in het leven hier en nu met deze God. Als wij nog wel ogen hebben, natuurlijk gesproken, maar u niet kunnen zien. Heren, bekeer ons daar dan van. En laat ons onze verantwoordelijkheid verstaan. Wat ernstig dat u zelfs ook de discipelen in dat bootje nog moest vermanen. Wat hebben ze toch verstaan, ook na Pinksteren bijzonder. En wat mocht Petrus nog heerlijk belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Genezingswonderen in de schrift. Ze komen niet in het centrum te staan. We horen niks meer van deze ziende blinden. Maar des te meer van u, en daar gaat het om. Dat we zo ook door genade mochten volgen achter de Heere aan. En zo God mochten kennen. Dan vallen we ook zelf weg. Dan schuilen we ook zelf in het verborgene van uw tent. Maar dan liggen we voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Heere, heb dank voor deze zondag. Geef ons weer een nieuwe start in gezondheid en genade. Breng alle gezinnen weer veilig in het midden van de gemeente. Voor sommigen moet de vakantie nog beginnen. Wees er nabij als ze erop uit zullen trekken. Geef de kinderen een goede schoolvakantie. En dat we ook het geestelijke niet zouden vergeten. Zegen het werk van de evangelisatie. Zegen het werk van de poster. En zegen ook het werk van de nazorg zometeen. Na de radio-uitzending uit de Pnielkerk. Vergeef ons onze zonden, Heren. En heilig ons in uw waarheid. Tot eer van u. En tot zaligheid van zondaren. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd, eerst voor de diaconie, dan voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En we willen tenslotte nog zingen uit Psalm 146, vervuld in de Heere Jezus Christus, als daar staat in vers 6. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En ook het achtste vers, Sion zing uw God ter eer, prijst zijn grootheid, loof de Heer. Psalm 146, de versen 6 en 8 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.